Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord lezen. En we doen dat in Handelingen 9. Te beginnen bij vers 32 en wat er verder volgt. Een prachtig gedeelte. Met een veelvoud aan geestelijke lessen. En het is goed dat we daar naar luisteren en dat ook ter harte nemen. Aan de andere kant ook een heel moeilijk gedeelte. Want het confronteert ons met de vraag: wat doet God wel en wat doet Hij niet? En wij zijn niet in staat om in het hoofd en in het hart van deze God te kijken. Dat lukt niet. Maar we hebben wel een geweldige hulp gekregen. De Heilige Geest. Hij doorzoekt het hart en de gedachten van God. Ik ben dan ook blij dat we dit onderwerp vanmorgen met elkaar mogen behandelen onder zijn leiding. Ook al kan dat betekenen dat het antwoorden geeft die ons niet bevallen. God geeft ons wijsheid om daar op de goede en verantwoorde manier mee om te gaan. We lezen dus dat gedeelte waar boven staat Eneas en Dorcas. En het geschiedde toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die te Lydda woonden. En daar vond hij een man genaamd Eneas, een verlamde die reeds 8 jaren bedlegerig was geweest. En Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus Christus geneest u. Sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op. En alle bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. En er was te Joppe een discipelin genaamd Tabitha, hetgeen vertaald betekent Dorcas. En deze was overvloedig in goede werken en aalmoezen die zij gaf. En het geschiedde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En na haar gewassen te hebben, legde men haar in een bovenzaal. En daar Lydda dicht bij Joppe lag, zonden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, 2 mannen tot hem met het verzoek: kom zonder dralen tot ons. En Petrus stond op en ging met hen mede. En toen hij daar aangekomen was, bracht men hem naar de bovenzaal. En al de weduwen kwamen bij hem staan en lieten hem onder tranen al de lijfrokken en mantels zien die Dorcas, toen zij nog bij hen was, gemaakt had. Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en zeide: Tabitha, sta op. En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten. En hij gaf haar de hand en richtte haar op. Toen riep hij de heiligen en de weduwen en stelde haar levend voor hen. En het werd bekend door geheel Joppe. En velen kwamen tot geloof in de Heere. En het geschiedde dat hij verscheidene dagen te Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen ontmoeten en begroeten in uw naam. Dat u in ons midden was. Dat u ons opgewacht hebt. Omdat u verlangend was om ons te ontmoeten. Verlang het ook om dat elke keer weer te doen. En Heer, schep ook dat verlangen in ons hart. Dat we telkens weer uw aangezicht zoeken, te raden gaan bij uw woord, opdat we weten hoe we met de dingen van het leven moeten omgaan. Ook die dingen die ons zwaar vallen, waar we moeite mee hebben. Die dingen waar we persoonlijke wensen en verlangens bij hebben, u kent ze. Maar Heer, leer ons vooral, en dat wil uw woord ons ook leren vanmorgen, in onze gebeden, in onze dankzegging te komen tot, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Heer, geef ons het geloof en het vertrouwen dat ook als het anders gaat dat wij wensen en verwachten, er van harte op vertrouwen dat u weet wat goed is. En het daar ook bij te laten. We danken u voor het woord. Een geweldige bron van leven. Die ons de weg wijst. Helpt en ondersteunt. In keuzes, beslissingen die we moeten maken. Maar ook helpt en ondersteunt daar waar we moeite kennen. Waar er sprake is van ziekte en allerlei vorm van ongemak, zoals het leven ons dat brengt, want het gaat niet ongemerkt aan ons voorbij. En we danken u, Heer, dat u dat ook weet, dat u het kent en doorleefd hebt en ook verstaat dat we soms niet meer helemaal goed weten wat te doen, wat te kiezen, wat te zeggen. Wil ons dan vanmorgen ook maar weer opvoeden vanuit uw woord. Ons wijze lessen geven die we kunnen gebruiken en inzetten in de praktijk van alle dag. We danken u voor het lied zoals we dat met elkaar hebben gezongen en ook met elkaar willen zingen. Maar laten we bovenal mogen bedenken, Heer, dat niet wat wij doen het belangrijkste is, maar onze gave aan u. Dat we ons leven stellen tot een offer van dankbaarheid. En zo bidden we dat van u. We bidden voor de strijdende worsteling die er gaande is in de wereld. We bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze u willen dienen. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Dat men weer op de goede plek zal gaan staan. Het juiste fundament zal kiezen. En Jezus Christus en dien gekruisigd verkondigt. Als degene die het niet alleen gezegd heeft, maar het ook is. De weg, de waarheid en het leven. En we bidden ook voor uw volk Israël. Onze broeders en zusters ook daar. Want we zullen met elkaar één kudde vormen onder die ene herder. Maar er is nog een lange en moeilijke weg te gaan, Heer. En als we zien op de dingen die plaatsvinden wereld, Heer, dan mogen we ook vanuit ons hart uitspreken dat uw koninkrijk komen. Amen. We zingen met elkaar van opwekking 45. En ik stel voor dat we onder het voorspel van dit lied onze inzameling houden. Ik lees u graag nog een tekstwoord. We vinden dat in Handelingen hoofdstuk 13. En daar het 47ste vers. In de uitvoering van de zendingstaak is er ook de nodige vraag, vaak ook de nodige kritiek. Zo ook hier, waar Barnabas onder vuur wordt genomen. En dan lezen we bij hem dat hij zegt: want zo heeft ons de Heere geboden. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zou zijn tot aan het uiterste der aarde. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zou zijn tot aan het uiterste der aarde. En nou hoop ik niet dat wij met elkaar denken, nou ja, dat is voor hun, daar hebben wij niks mee te maken. Ik zou graag willen duidelijk maken van dat wij allemaal, zonder enige uitzondering, als kinderen van God inderdaad ook gevraagd worden om datzelfde licht tot heil te zijn voor de anderen. En dat is ook het centrale thema voor vanmorgen rond de gebeurtenissen die we gelezen hebben. Ik heb boven de overdenking gezet: wees een wegwijzer naar herstel en eeuwig leven. Nou, ik hoef u niet te vertellen wat een wegwijzer is, toch? Nee. Nou, dat scheelt dan een mooi stuk, want dan kan ik in ieder geval direct beginnen. Wees een wegwijzer naar herstel en eeuwig leven. Het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, vinden we, zoals we dat noemen, in de Handelingen der Apostelen. Eigenlijk is dit niet de goede naam. Dit boek zou de naam moeten hebben: de Handelingen van de Heilige Geest. En ik vertel u een geheimtje. Zo zeggen we dat ook op de Bijbelschool. Dus onze studenten leren allemaal: het is de Handelingen van de Heilige Geest. Want als er al sprake is van menselijk handelen, dan is dat steeds, altijd, zonder enige uitzondering, als instrument van de Heilige Geest. En we zien dat met name ook in de manier waarop Paulus wordt ingeschakeld in het zendingswerk. Want dat met name is het achterliggende doel in deze geschiedenis. En de gebeurtenissen die plaatsvinden, waarvan we horen, waarvan we kennis nemen, vormen een onderdeel van dat achterliggende doel. En ik vond het nodig om daar maar meteen de nadruk bij te leggen. Want er bestaat bij ons allemaal een natuurlijke neiging om heel nadrukkelijk de aandacht te vestigen op spectaculaire gebeurtenissen, dat massaal uit te vergroten. En voordat we het weten, maken we dat ook tot doel en tot inzet van de Heilige Geest. Dat is wat hij wil. En we verbinden daar dan ook bepaalde conclusies aan. Zoals genezingen en dergelijke. Conclusies die maar al te vaak tot teleurstelling leiden. Omdat de praktijk van het leven een andere ervaring laat zien. Dus nogmaals, het belangrijkste thema van dit gedeelte is de inschakeling van Paulus. Dat beweegt zich op de achtergrond van dit verhaal. De inschakeling van Paulus en die wereldwijde zending. Paulus die, net als de anderen, ook een wegwijzer moet zijn. En ik wil u dit maar zeggen. Ik buif persoonlijke wensen en verlangens niet weg. Want ik ben ook maar gewoon mens. Met dezelfde zwakheden als die u heeft. Dus ik herken ze dus ook wel. En ik moet ook voortdurend tegen mezelf zeggen. Het werk waar Paulus toegeroepen, waar de anderen ook toegeroepen werden. Waar ook u en ik toegeroepen worden. Overstijgt alle denkbare gebeurtenissen die we tegenkomen in Gods woord. Want de verlossing en de bevrijding van mensen van zonde en van de dood is het belangrijkste wat er is. En dat overstijgt ook onze persoonlijke genezingswensen, welke die dan ook mogen zijn. In het voorafgaande gedeelte van Handelingen wordt de bekering van Paulus vermeld. En we horen daar van zijn verblijf in Arabië en in Damascus, waar hij na een periode van 3 jaar gedwongen moet vertrekken, omdat men hem naar het leven staat. Maar ook een periode van voorbereiding om zijn bijzondere werk onder de volken te kunnen beginnen. Onafhankelijk van het werk van Petrus en Johannes. Want die hebben een eigen taakgebied toegewezen gekregen. Maar in dat hele voorbereidingsgebeuren moet met name Petrus een hele belangrijke stap maken. Petrus moet de deur naar het koninkrijk der hemelen openen. En volgens Matteüs 16 vers 19 heeft hij daartoe de sleutels van het koninkrijk ontvangen. En de eerste stap in het openen van die deur zien we in hoofdstuk 10. Waar de ontmoeting wordt beschreven van Petrus met Cornelius. En wat daar verder gebeurt. Het uitgenodigd worden voor het eten. Alle bezwaren die Petrus daartegen heeft. Eten met een heiden. Ondenkbaar toch? En vervolgens de enorme schok. Als ook de Heilige Geest op deze heidengelovigen komt. Een ontmoeting die duidelijkheid moet geven ook aan de apostelkring daar in Jeruzalem, dat het heil ook voor de heidenen is. In Handelingen 11 vers 18 lezen we: zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken. En deze gebeurtenis betekent ook de acceptatie van Paulus als apostel voor de heidenen. Paulus schrijft daar ook zelf over in Galaten 2 vers 9, waar hij zegt van: ik ben apostel voor de heidenen, de anderen voor de besnedenen. Maar voordat Paulus definitief aan de slag gaat, zien we Petrus ook in de rol van evangelieverkondiger voor zowel Joden als heidenen. Ook dit is een onderdeel van de voorbereiding. Na de bekering van Paulus hebben de door hem vervolgde gemeenten rust gekregen. En ze hebben zich uitgebreid. En er is in de regio sprake van tientallen gemeenten. Huisgemeenten, stadsgemeenten, regionale gemeenten, kortom, de gemeente van Jezus Christus groeit explosief in die tijd. En Petrus gaat nu doen waartoe hij door de Heer Jezus persoonlijk is geroepen, daar aan het meer van Tiberias, tot 3 keer toe: zorg voor de kudde. Zorg voor de kudde. En dat doet Petrus. En deze zorg en toezicht, zo leidt, hebben we gelezen, tot een tweetal bijzondere ontmoetingen. Ten eerste de ontmoeting van Petrus in Lida met Eneas, man die al 8 jaar het bed houdt vanwege een verlamming. En het is te begrijpen dat deze man na zoveel jaren en ook zijn gezinsleden na allerlei gedokter, stel ik mij ook voor, niet meer rekent op genezing. En dat men ervan uitgaat dat hij ook de rest van zijn leven het bed zal moeten houden. En nu weten we dat Heer Jezus juist zieken die volgens velen ongeneeslijk ziek zijn, heeft uitgekozen om zijn middelaarschap te tonen, te openbaren. En hij wil daarmee iets duidelijk maken met die keuze. Hij wil daarmee duidelijk maken hoe wanhopig en hoe hopeloos de toestand van de zondige mensheid was toen hij met zijn verlossingswerk begon. En zo mogen we ook inderdaad in deze verlamde man de mens zien, het type van de mensheid. Want toen wij, u en ik, evenals deze man krachteloos waren en verlamd door de zonde, zond God zijn Zoon Jezus Christus het vlees geworden woord, zo schrijft Johannes in zijn evangelie, en zorgde voor de weg van herstel uit deze uitzichtloze situatie. En Petrus zei tot Eneas: Jezus Christus maakt u gezond, sta op en maak zelf je bed op. En zo gebeurde het. Net als bij de genezing van de verlamde bij de tempel, Handelingen 3, was het duidelijk dat niet Petrus, maar de Heer Jezus de genezing verrichtte. Petrus zei niet, ik maak u gezond. Nee, Jezus Christus maakt u gezond. Petrus is slechts instrument. Wegwijzer. En Petrus krijgt ook niet de eer. Maar de Heer Jezus Christus krijgt de eer. Want de omgeving bekeerde zich tot Heer Jezus en niet tot Petrus. We kunnen blij zijn en verheugd zijn over de bediening van het woord en onze mening geven over hem die het woord heeft gebracht, zoals ik dat vanmorgen doe. Maar laat dit gezegd zijn, wat u er ook van vindt, God moet de eer krijgen. En niemand anders. God moet de eer krijgen. Niemand anders. In het tweede verhaal vindt er volgens menselijke begrippen een nog veel groter wonder plaats. De opwekking van een gestorven vrouw. Deze vrouw woont in Joppe, het huidige Jaffa. De plaats ook waar Jona in het schip ging om naar Tarsus te vluchten, want hij wilde niet gehoorzaam zijn. U kent het verhaal. En de naam van deze vrouw luidt in het Hebreeuws Tabitha, in het Grieks Dorcas. En de betekenis is zowel in het Grieks als in het Hebreeuws een hinde, een gazelle. Zij wordt ziek en komt te overlijden. Een verdrietige zaak, zoals altijd. Scheiden doet lijden, zeggen we. En er wordt van deze vrouw gezegd dat zij overvloedig was in goede werken en ook in giften die zij gaf. Ja, eigenlijk iemand die niet gemist kan worden. Ja, ik denk dan wel eens van, ja, wie dan wel? Hè? Toch? Iemand die niet gemist kan worden. Maar weet u, er staat nergens in de Bijbel dat mensen die hun leven wijden aan de medemens nooit ziek zullen zijn of zullen worden. Nee, staat er niet. Ik heb er wel naar gezocht, maar ik heb het niet gevonden. Weet u, er staat wel, en ik ben blij dat ik daar ook zelf van getuigen kan, er staat wel in Psalm 41, vers 3, de Heere steunt hem op het ziekbed, en in zijn ziekte verandert gij heel zijn legersteden. Ja, ieder mens sterft. Als we het hebben over zekerheden in het leven, dan is dit in ieder geval er één van. Ieder mens sterft. Vroeg of laat. Het is altijd te vroeg. En weet u, zij die dienstbaar zijn aan God en mensen, vormen daar geen uitzondering op. Er is grote verslagenheid in de gemeente daar. Petrus moet komen. Men wist dat hij in Lida was. Ongeveer 15 kilometer van Joppe. Dus gaat men op weg om Petrus op te halen. Hij moet meteen komen. En hij wordt naar de bovenzaal gebracht waar Dorcas opgepaard ligt. En daar treft hij ook de huilende weduwen aan. Die hem de rokken en de mantels laten zien die Dorcas voor hen heeft gemaakt. Weet u, de liefde van de Heer Jezus Christus was in het leven van deze vrouw werkzaam geworden. Ze was een wegwijzer geweest. Het werk van Tabitha Dorcas had zich gericht op de ondersteuning van de weduwen, een kwetsbare groep in die tijd. In Jakobus 1, vers 27 staat: het is zuivere en onbevlekte dienst, godsdienst voor God de Vader, als je omziet naar wezen en weduwen in hun druk. Hoort u het? Het is zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader, als je omziet naar wezen en weduwen in hun druk. En je op die manier zelf onbesmet voor de wereld bewaart. Zo staat het in Jacobus. En dan zien we dat Petrus kiest voor de afzondering in het wegsturen van iedereen. En dat hij vervolgens bij de doden neerknielt en bidt. Ja, we zien die afzondering ook heel vaak in het leven van de Heer Jezus. En ook in dat van zijn discipelen. U kunt dat ook lezen in Lucas 6. Ze trokken zich vaak terug voor gebed. Want in de stilte en in de afzondering wil God met ons in gesprek komen. En ons zijn wil bekendmaken. En dan spreekt hij tot ons door zijn woord en door zijn geest. Daarom is het ook zo nodig. En ik ben blij dat het ook vanmorgen hier nog eens een keer extra benadrukt werd. En we doen dat op de Bijbelschool ook voortdurend. We blijven maar benadrukken hoe belangrijk het is dat je elke dag opnieuw dat woord ter hand neemt. En dat woord leest. En overdenkt. En voor jezelf de vraag stelt: God, wat wilt u dat ik daarmee doe? Wat wilt u dat ik daarmee doe? Het woord lezen. En bidden. Er was een gelovig mens gestorven, die in de behoeften van veel mensen voorzag en hun tot steun was geweest. Was het Gods bedoeling dat zij weggenomen werd? Ik hoor het kraken. Was het Gods bedoeling dat zij weggenomen werd? Ik begrijp heel goed dat mensen soms troost vinden in de gedachte van: Hij heeft gegeven, heeft ook genomen. Dan lees je op allerlei geschriften die je dan toegestuurd krijgt: Het heeft de Heere behaagd. En dan denk ik, het heeft hij helemaal niet behaagd. Was het Gods bedoeling dat zij weggenomen werd? Ik heb er heel lang over nagedacht. Of ik daar ook maar iets van zou zeggen vanmorgen. En ik ga het ook doen. Het is een heel interessante vraag. En ik denk dat er een gepaste bescheidenheid bij ons hoort als we daarover nadenken en daar iets over zeggen. Een belangrijke vraag die ik ooit aan mijzelf heb gesteld is: Is God de veroorzaker van de dood? Ik ben blij met het antwoord. Nee. Nee. Want de dood hoort niet bij Gods schepping. Ik hoor hem zeggen tegen de mens die in zonde gevallen is, die zichzelf heeft verkocht aan Satan: Om uwentwil. Om uwentwil. Niet mijn wil, zegt God. Dit is niet wat ik wil. Dit is waar u voor gekozen hebt. God is niet de veroorzaker van de dood. In zijn algemeenheid zeg ik dan ook nee. Want ik verwijs maar even naar mijn inleiding voor vanmorgen. Je denkt na over het hart en de gedachten van God. Maar in zijn algemeenheid zeg ik nee. Als ik te raden ga bij het woord van God, dan zeg ik nee. Die dood hebben we over onszelf afgeroepen in de zondeval. En het einde van ons leven heeft te maken met de gebrokenheid van de schepping. En de manier op waar wij met het leven en met onze medemens omgaan. En je schrikt ervan om te zien hoe wij afglijden naar steeds meer monsterachtigheid. Heer Jezus, kom. God weet wel wanneer ik sterf. Ik heb het maar gewoon even fijn over mezelf, ja? Dan hoeft u daar geen last van te hebben. God weet wel wanneer ik sterf. En hij is daar ook bij. Want ik word niet gelaten in de handen van de machthebber van de dood, Satan. Dat was wel het geval voor het kruis. Dan was je in de macht van de zonde van de dood. In het dodenrijk. Maar na het kruis is dat veranderd. Vanaf het kruis is het niet meer dat je gevangene bent in het dodenrijk van Satan en de dood, maar henen zul je met mij in het paradijs zijn. Kijk, daarom is hij erbij als ik sterf. Want hij, de gever van het leven, neemt dat leven terug van iedere gelovige die sterft. In afwachting van de opstanding. Had God het tegen kunnen houden? Ja. En doet hij dat ook? Als hij het wil. Maar wie zou hem daartoe gebieden? Deze God laat zich niet gebieden. Hij kiest in soevereiniteit. Omdat hij nog altijd weet wat de juiste keuze is. Als hij het wil. En als je dan het vervolg van het verhaal leest, dan denk je van, dan, Heere God, waarom heb je dat dan in dit geval niet gedaan? Waarom heb je dat nou niet gedaan? Ik bedoel, want dan was dat hele circus van Petrus halen en alles en dat soort wat, was toch helemaal niet nodig geweest. Dat alleen al zou voor ons een signaal moeten zijn dat deze genezing niet een doel op zichzelf is, maar dat het iets wil zeggen over God. En iets wil zeggen naar de omgeving, naar de medemens. Tabitha sterft. En God wekt haar tot het leven. En het antwoord op het waarom is, omdat dit sterven en de opstanding van haar een hoger doel dient. Op het gebed van Paulus, Petrus mag de apostel uiteraard in naam van Jezus Dorcas weer tot het leven. En net als bij Aeneas komen ook door dit wonder velen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Weet u, God laat ons iets heel belangrijks zien. Hij toont ons zijn macht. Dat was al zichtbaar geworden in de genezing van die verlamde, als type van de hopeloze positie van de mens. Maar de dood als gevolg van de zonde is een nog veel ernstiger teken van die hopeloosheid. En God geeft het leven aan deze doden terug als teken van nieuwe hoop en toekomst. Ook hier een mens die een type is voor velen. Want we lezen over onszelf. We lezen over onszelf in Kolossenzen 2 vers 13. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem toen hij al onze overtredingen kwijtschold. Ja, wij waren dood. En in Jezus Christus hebben we door het geloof nieuw leven ontvangen. Er wordt ook ons gevraagd, ik zei het al eerder, wordt ook ons gevraagd een wegwijzer te zijn. Ja, dat geldt voor elke gelovige. Wegwijzer zijn. Ik wil u wijzen op nog een belangrijk punt. Het woord van God maakt alleen maar melding van deze twee wonderen. Als een belangrijke boodschap voor alle gelovigen. En wel dat de alles overheersende macht en kracht van de Heilige Geest niet wordt ingezet om de kinderen van God te onttrekken aan elke denkbare vorm van lijden en beproeving. Zoals de verlamming en het sterven in de genoemde voorbeelden. Nee, God laat het lijden en de beproevingen als ze daar zijn wel medewerken ten goede. En dat is wel wennen. Maar hij doet het wel. Hij laat het medewerken ten goede, zegt Paulus in Romeinen 8, voor hen die hem lief hebben. En gebruikt juist dit, niet zelden, als een opvoedkundige maatregel. En ik moet u zeggen, ik moet ook nog steeds opgevoed worden. En als ik bij mezelf denk van dat dat niet zo is, dan vertelt mijn omgeving wel heel nadrukkelijk hoe het zit. Ja. Genezingen zijn geen automatismen. geen vanzelfsprekendheid. Ik zet dat ook niet in mijn agenda. Ik schrijf daar ook niet op, volgende week ga ik genezingen doen. De dwaasheid ten top. Te veronderstellen dat je inderdaad God zo kunt sturen. Geen denken aan. Geen automatisme, geen vanzelfsprekendheid. En we zien dat ook. Ga te raden bij het woord. We zien dat ook. Paulus wordt niet genezen. En heeft die man daar veel om gebeden? Ja. Hij wordt niet genezen. God zegt tegen hem: van de genade van mij moet je maar genoeg zijn. Ja. En Paulus genas ook Trofimus niet. Maar liet hem ziek in Mileten achter. En Paulus genas ook Timotheus niet. En zei van: als je last van je maag hebt, moet je wijn drinken. Ja, ook weer niet te veel natuurlijk, maar goed. En weet u, de opwekking van Dorcas. De opwekking van Dorcas was veel meer ten gunste van de weduwen dan voor Dorcas zelf. En zoals het was bij alle wonderen die de apostelen verrichten, gebruikte God ook dit wonder om de verkondiging van het evangelie te ondersteunen. Velen kwamen tot geloof. Ja. De belangrijke les is dus dat genezingen een schets geven van de toestand waaruit de mens gered moest worden. Dat genezingen geen doel op zichzelf zijn. Het dient ter ondersteuning. Het werk van de Heilige Geest, belangrijkste thema in de handelingen, is gericht op geloof in de Heer Jezus Christus en op de vorming van de gemeente. Het is bovendien gericht op hulp aan de naaste. Zoals bij de weduwen, bij Dorcas. En genezingen zijn daarin dan ook niet meer dan een hulpmiddel. Ter afsluiting. Dorcas is ook voor u en voor mij een belangrijk voorbeeld. Mensen verlangen soms om de Heer te dienen. En dat is toe te juichen. Bijvoorbeeld zending of, nou ja, noem maar op. Hè? Er zijn vele mogelijkheden. En nou wil ik niemand ontmoedigen. Maar de Heer plaatst heel vaak, vlak om ons heen, mensen en situaties die, als je zo graag dienen wil, voor het grijpen liggen. En met geweldige kansen om God in de naaste te dienen. Tot een getuigenis. Tot het zijn van die wegwijzer. Voor een iedereen, voor een ieder om ons heen. En u en ik. We mochten door het werk van de Heer Jezus Christus op het kruis verlost worden. Van onze verlamming. En in zijn opstanding mochten we het leven herverkrijgen. Paulus zegt: ik ben met hem opgestaan tot nieuw leven. Het nieuwe eeuwige leven. Maar net als bij Dorcas, was dat niet voor haarzelf. En dat geldt ook voor u en voor mij. Maar was bedoeld om dienstbaar te zijn aan God en aan mensen. In de evangelische wereld houden we niet zo van geboden. Daarom lezen we ze vaak ook niet. Jammer genoeg, moet ik u zeggen. Maar als aan de Heer Jezus gevraagd wordt: wat is het hoogste gebod? God liefhebben boven alles. En die? Hé, hey. Goed zo. Hou dat vast, Den Helder. Dat is belangrijk. Daar ligt die dienstbaarheid. Daar ligt dat wegwijzen zijn. Zo worden we tot instrumenten van God die in woord en in daad wegwijzers zijn voor anderen. Naar herstel. Niet altijd een letterlijke genezing. Maar herstel van het nieuwe leven. En het zicht op het eeuwige leven. Dus, mijn broeder en zuster. Wees een wegwijzer. Alsjeblieft. Want het is meer dan ooit nodig. Dat we het zijn. Amen. Zullen we met elkaar zingen? Van 187. O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered. En wat er verder volgt. Maak mij een beeld van u. Ja. God, we zeggen u hartelijk dank voor de ontmoeting met elkaar, maar vooral voor de ontmoeting met uzelf. We danken u, Heer, dat we u hebben mogen ontdekken in de muziek, in de liederen die we hebben gezongen, woord dat we hebben gelezen, het woord ook dat we hebben overdacht. En in ons gebed is dat alles wat erover gezegd is, een weg mag vinden naar ons hart en naar ons leven. Leven in de praktijk. En dat we werkelijk wegwijzers zijn van u. Want de wereld is de weg kwijt. Volkomen kwijt. En Heer, we weten ook vanuit uw woord, vanuit de profetie, dat dat met name de situatie schept waar Satan gebruik van zal gaan maken om zijn dienstknecht te sturen en leiding te geven aan deze wereld met alle verdrukking die dat met zich meebrengt. Help ons nochtans om wegwijzers te zijn. En niet alleen wij, maar zij die wereldwijd getuigen van hun kindschap in u. En dat het belangrijkste onderwerp in ons en dat van hen mag zijn, zoals we het hebben gezongen: maak mij een beeld van u. Want Heer, bij alles wat we misschien kunnen geven, is dat toch het belangrijkste. Dat we ons lichaam stellen tot een gode welgevallig offer, zoals Paulus dat heeft gezegd. En daarmee wordt inderdaad verwoord: maak mij een beeld van u. Amen. We zingen ons slotlied. En voor zover mogelijk willen we dat staande doen. Johan de Heer 928. 928. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. God bless u. Amen.